Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 68 en daarvan het achtste vers. Psalm 68, vers 8. Luisteren eerst naar Gods heilige wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is uit de Psalmen, Psalm 87. Psalm 87. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 48. 48 vers 1 na de schriftlezing, Psalm 87. Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods, Sela. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Zie, de Filistijn en de Tyriër met de Moor, deze is aldaar geboren. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is aldaar geboren. Sela. En de zangers, gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn. Voor de prediking van vanmorgen vinden wij in deze 87ste psalm en daarvan het zesde vers. Psalm 87, het zesde vers. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is aldaar geboren. Laten wij eerst over de bediening van het woord des Heeren Gods onmisbare zegen vragen. Heren, wij mogen ook aan de morgen van deze eerste dag van de nieuwe week nog weer tot u naderen. Tot u die de God zijt die ons gespaard hebt en van wie wij zoveel zegeningen hebben ontvangen. Gij hebt ons nog willen omringen met uw goedheid en met de bewijzen van uw goedheid hebt u ons overladen. En gij brengt ons ook aan de morgen van deze dag nog weer samen onder de verkondiging van uw woord en evangelie. Heren, wij bidden van u of gij in ons midden wilt zijn. met de werking van uw Heilige Geest. Uw woord is hier al. Dat hebt gij aan ons toevertrouwd, Heere. Uw woord mogen wij bezitten. En uw woord mogen wij openen en lezen en overdenken. Maar uw geest hebt u niet aan ons toevertrouwd. Die hebt ge niet in onze handen gelegd. Uw geest blijft de vrije geest. Die ook vrijmachtig werkt. Zoals de wind blaast waarheen zij wil. En wij kunnen de wind niet binden. Wij kunnen de wind niet gevangen nemen. Heere, dat is boven onze macht en dat ligt buiten ons bereik. Zo is het ook met de Heilige Geest. Gij doet die geest werken waar gij wil. Gij doet die geest wonen waar gij het verkiest. En Heere, wij hebben daar geen zeggenschap over. Maar we mogen u er wel om bidden. Om vragen, Heere, dat gij bij dat woord dat u ons al gegeven hebt, ons ook nu schenken wilt, dat werk van uw Heilige Geest, opdat er zondaars in Sion geboren worden, zoals we dat in de psalm gelezen hebben die vanmorgen tot ons kwam. Deze en die is al daar geboren. God zal hen tellen als bij Sion ingelijfd. Heere, laat dat wonder in ons midden mogen plaatsvinden. Laten er zijn van ons, Heere, die met ons hier samengekomen zijn, die dat wonder van uw werk mogen beleven. Dat wonder dat gij hen verandert, dat gij hen van Tyriërs en Babyloniërs maakt tot kinderen van Sion, die ge ook de naam van Sions kinderen doet dragen, die gij deel geeft aan een nieuw leven, aan een leven dat uit u is en dat nooit vergaat, dat ook door de dood niet teniet gedaan kan worden. Heere, zal het wel zijn, dan moet dat wonder aan een ieder van ons plaatsvinden. Want zoals we geboren zijn, zo kunnen we niet sterven. En als we wel sterven, zoals we geboren zijn, Heere, dan sterven we in onze zonden en dan gaan we met onze zonden verloren. En dat terwijl we dan geleefd hebben onder het evangelie. Heere, wij bidden u of gij het ons allen wil doen verstaan hoe noodzakelijk het is dat er een levensverandering plaatsvindt. En dat wij bij uw volk en bij uw kinderen mogen gaan behoren. Maar doe ons dan ook zien, Heere, hoe groot het voorrecht en hoe groot de rijkdom is die gij aan al uw volk en kinderen schenkt. Wat een zegen en wat een zaligheid verleent gij aan de zulken, dat zij niet langer voor eigen rekening staan, dat ze niet langer in hun zonde hoeven voor te gaan, maar dat gij hen tot de uwen hebt aangenomen. En dat gij zulken ook voor tijd en eeuwigheid voor uw rekening genomen hebt. Heere, wat een rijkdom, ja wat een rijkdommen, wat een veelheid van schatten en weldaden geeft gij aan degene die gij uw kinderen en erfgenamen noemt. Heere, wij bidden van u dat we van die rijkdom en van die zaligheid daar ook iets mogen zien. Opdat als we er nog buiten staan, we er begeerig naar gemaakt mogen worden. En als we er geen deel aan hebben, we verlangend mogen worden om dat heil, die weldaad te mogen bezitten en u zo te mogen kennen. Maar wilt gij uw volk en kinderen, Heere, een hart geven dat vervuld is met ootmoedige dankbaarheid en verwondering vanwege die onverdiende gave die gij hun hebt willen bewijzen. Want Heere, het is inderdaad onverdiend. Het is een genadige geschenk als gij een zondaar dat nieuwe leven geeft. Heere, laat uw kinderen dan ook mogen, laten zij ook mogen leren om u voor al die weldaden en speciaal voor die grote weldaad, dat zij van dood levend gemaakt zijn, dat zij dat nieuwe leven ontvingen, laten ze u er de eer voor mogen toebrengen, niet alleen in het woord, maar ook in de wandel, ja in hun ganse leven. Gedenk gij, heren, aan een ieder van ons, zegen ons met uw gunst en met uw gemeenschap, en wilt gij het ons leren om alles van u te verwachten. Ach, heren, als wij van u deze zegen vragen, de zegen dat gij met uw heilige geest in ons midden wilt werken, en dat gij bekeren wil wat onbekeerd is, maar ook versterken wil het werk uw handen, dat gij bevestigen en schragen wilt, dat gij geven wilt, heren, alles wat we in onze nood en omstandigheden behoeven. Als wij deze dingen van u vragen, dan mogen we het wel beseffen en ons bewust zijn dat we om zegeningen vragen die we door onze zonden hebben verbeurd en die we daarom ook onwaardig zijn. Heer, als wij terugzien op de week die voorbij is gegaan, wat zijn we geweest, wat hebben we gedaan en wat hadden we moeten zijn? Heer, u kent onze zonden, u kent onze schuld. Er is niets in ons leven wat u kan behagen, wat van ons komt en wat wij voortbrengen, heren, het is alles zonde en ongerechtigheid. En zelfs in het leven van uw kinderen, als er door genade vruchten des geestes mogen groeien en als er goede werken mogen zijn, dan zijn die goede werken nog zo onvolkomen en nog zo besmet en nog zo bevlekt met allerlei boosheid en zonde en ongerechtigheid. En daarom, heren, wat er van ons voortkomt, het is niet iets wat u behagen kan en waarin u een welbehagen kunt nemen. Wij hebben gezondigd en onze zonden getuigen tegen ons en onze ongerechtigheden staan tegenover ons. En daarom, o Heren, wat we van u vragen, het is inderdaad onverdiend. En als u het ons zou onthouden, u zou geen onrecht doen. Maar doe nochtans met ons naar de grootheid van uw barmhartigheid, ja, vergeef ons al onze zonden. En wilt gij om de verdiensten van de Heere Jezus Christus al onze zonden genadig vergeven. Wil ons wassen in zijn bloed en ons reinigen en vernieuwen door zijn heilige geest. Heren, wij bidden van u of gij gedenken wilt aan alle die het moeilijk hebben. En dan denken we bijzonder aan onze zieken. En onder hen weer bijzonder aan degenen die in het ziekenhuis werden opgenomen. Heren, wij bidden van u of gij hen gedenken wilt. Aan zuster Boeter in een ziekenhuis in Rotterdam. En ook aan broeder Damis vroegende wij, die van de week werd opgenomen onverwacht in het ziekenhuis in Dirksland. Heren, u kent hen beider omstandigheden. U weet wat ze nodig hebben in hun noden. U weet, heren, de gesteldheid van het lichaam en u weet de gesteldheid van de ziel. En ten aanzien van beide is er in mensenkracht en menselijk vernuft en wijsheid niets wat voor hen gedaan kan worden. Ten aanzien van de ziel, heren, is het zo dat dat altijd alleen maar van u kan komen. En ten aanzien van het lichaam, ach, dan kan de mens, dan kan de medicus nog wel het een en ander, maar dan is het en blijft het nog afhankelijk van uw zegen. En van de bekroning die gij erover geven wilt, vanuit uw goddelijke goedheid. Heren, laten ze het daarom ook bij u mogen zoeken. Ja, wilt gij hen met hun lichamelijke noden aan de troon van uw genade verbinden, maar bijzonder ook wat de behoeften en de belangen van hun ziel betreft, bij u een schuilplaats geven, opdat ze zo in deze weg ervaren mogen dat gij nog aan hen denken wilt. Heren, maak het nog wel, en wilt gij uitkomst geven. Zie op allen ter neer, heren, die een weg van tegenspoed en druk moeten gaan, wilt gij uzelf daarin verheerlijken. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Laat uw woord heerschappij mogen hebben op deze wereld. En wilt ge daartoe uw kerk ook bouwen en uitbreiden. En zo uw naam verheerlijken. Heren, wij dragen al deze noden aan u op. En we bidden dat gij ze genadig vervullen wilt. Wij bidden u ook, heren, of gij in het bijzonder gedenken wilt aan deze twee jonge mensen die de belijdeniscategorisatie gevolgd hebben en die vanmorgen in het openbaar, in het midden der gemeente, belijdenis des geloofs hopen af te leggen. Heren, wij bidden u of gij hen bij het geven van hun ja-woord het oog wilt doen vestigen op u. Want heren, wij kunnen wel wat beloven en we beloven in ons leven zo vaak wat, maar volbrengen is nog wat anders. En ten aanzien van deze belofte, heren, die kunnen we alleen volbrengen als gij ons uw genade en uw geest geeft. Laat het hen daarom te doen zijn, opdat hun belijdenis tegelijk een gebed mag zijn. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Heren, geef ons zo met elkaar een gezegende uren in uw huis en wilt u uw naam verheerlijken om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 87, het eerste, tweede en derde vers. De 87ste psalm waaruit onze tekst vanmorgen genomen is, is een psalm die over Sion spreekt. Sion, en dat betekent dan in de eerste plaats natuurlijk Jeruzalem. De stad waar de Heere zijn tempel had, waar de Heere onder het volk Israël wilde wonen. Dat aardse Jeruzalem, waar niet alleen deze 87ste psalm over spreekt, maar ook andere psalmen, was bij de Israëlieten van het Oude Testament natuurlijk zeer geliefd. En men sprak daar graag over en men verlangde ernaar. En als er gelegenheid was om daarheen te gaan, dan ging men daar graag naartoe. En zo vinden wij ook in de pelgrimsliederen het verlangen naar Sion uitgedrukt. Denk maar aan de 122ste psalm. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Jeruzalem, dat ik bemin. Ja, er was verlangen naar Jeruzalem en liefde voor Jeruzalem. En geen wonder dat er dan ook allerlei psalmen zijn die over dat Sion, over Jeruzalem spreken. Maar deze psalmen, deze oud-testamentische liederen die over Sion spreken, hebben toch niet alleen maar betrekking op Sion. Sion wordt ook een aanduiding van het hele volk Israël. Meerdere malen in de schrift is Sion niet alleen maar de stad Jeruzalem, maar het hele volk Israël. En in nieuwtestamentisch licht gaat de betekenis nog verder en wordt het een aanduiding van het hele volk des Heren. En hoe komt het nu dat dat Sion van het Oude Testament ook in het Nieuwe Testament gaat worden een aanduiding van het volk des Heren uit alle volkeren en natieën en tongen? Wel, dat zien wij hier in de 87ste psalm verklaard. De dichter spreekt hier over het Sion uit zijn tijd, dat in de eerste plaats, Jeruzalem. Maar hij ziet al dat dat Jeruzalem een grote uitbreiding zal ontvangen. Hij ziet dat er allerlei mensen bij dat Jeruzalem zullen komen inwonen. Mensen uit allerlei andere volkeren en talen en natieën. Zij zullen door de Heere tot Sion worden gebracht en in Sion worden ingelijfd. Of om het te zeggen met de woorden die een aantal keren in deze psalm terugkeren. Ze zullen in Sion geboren worden. En zo spreekt deze psalm over werkelijkheden die in de dagen van de dichter nog niet vervuld zijn. Want toen kwamen er nog niet zoveel Tyriërs en Filistijnen en Moren die bij Israël werden ingelijfd. Maar deze psalm die profetisch van de toekomende dingen spreekt, heeft zijn vervulling ontvangen in beginsel op de Pinksterdag, toen de Heilige Geest werd uitgestort. En nog steeds gaat het in vervulling wat de Heere hier gesproken heeft door middel van zijn knecht. De dag van Pinksteren, de dag van de uitstorting van de Heilige Geest gaat komen. En dan gaat het heil des Heeren ook buiten de nationale grenzen van Israël. Dan gaat dat evangelie van Christus vruchten dragen, ook onder Rahab en Babel en de Filistijnen en de Tyriërs en de Moren en waar dan ook, zo ver men volken vindt. Daar spreekt deze psalm van, de uitbreiding van Sion. Er komen er van alle kanten, zelfs uit het allerverste land, en ze zullen de Heere worden toegevoegd. En ze zullen de Heere leren vrezen. Zij zullen bij het volk van de Heere gaan horen. Er komen er uit Rahab. Zo staat hier in vers 4. En Rahab is een andere naam voor Egypte. Er komen er uit Babel. Er komen er uit het land van de Filistijnen. Uit het land van de Tyriërs, uit het land van de Moren, de Ethiopiërs. Ze komen uit allerlei streken en allerlei landen. Er zijn verschillen, uiterlijke verschillen. Er zijn allerlei soort verschillen wat ontwikkeling, cultuur enzovoort betreft. Maar in één ding zijn deze volkeren één. Eén ding hebben ze gemeen in hun oorspronkelijke staat, in hun natuurstaat, zijn ze allemaal van God gescheiden. Zij zijn het van wie de apostel Paulus in het tweede hoofdstuk van de Efezebrief zegt, dat ze vreemdelingen van de verbonden der belofte zijn. Dat ze geen God hebben en dat ze geen hoop hebben in deze wereld. Ze zijn vreemdelingen. Dat hebben ze gemeen. En dat vreemdeling zijn is maar niet een tamelijk onschuldig ding, Nee, want de schrift laat ons ook weten, en als u het Oude Testament raadpleegt, en u leest daarover na wat er over Egypte gezegd wordt, en over Babel, en over die andere volkeren, dan ziet u dat ze in hun vervreemd zijn van God. Niet neutraal staan tegenover God, maar vervuld zijn van vijandschap tegenover God. Egypte, Babel, de Filistijnen, de Tyriërs, de Moren, ze hebben zoveel pogingen gedaan om het volk des Heren te vernietigen en de gedachtenis van de naam des Heren uit te delgen. Dus hun vreemdelingschap is niet een neutraliteit, maar het is een vijandige houding tegenover God. Ze zijn anti-goddelijk in hun bestaan. Ze dulden het volk des Heren niet en ze dulden de God van Israël niet. Ze mogen allerlei verschillen hebben onder elkaar, maar in dat opzicht zijn ze het van harte eens. Ze zijn daarin stemmen ze overeen dat zij geen God willen erkennen en dat ze het volk van de Heren niet willen verdragen. Maar, zo laat de Heere nu in deze psalm zien, dat gaat veranderen. Die vreemdelingen, ja, die vijanden worden met God verzoend. En ik haal weer de woorden van Paulus in Efeze 2 aan. Zij die vreemdelingen waren in hun heidens bestaan, zij worden huisgenoten Gods. Zij die geen deel hadden aan de beloften van Gods verbond, ze krijgen er deel aan. Zij krijgen deel aan het heil dat de Heere onder zijn volk Israël heeft geopenbaard. En hoe gaat dat? Ja, er vindt een wonder in hun leven plaats. Een wonder dat tot uitdrukking gebracht wordt in dat ene woord dat we in vers 4 en in vers 5 en in vers 6 lezen. Het wonder van de geboorte. Een geboorte is altijd een wonder. Ook de natuurlijke geboorte, dat is een wonder. Een werk van Gods almacht. Maar de geboorte waar het hier over gaat is niet minder een wonder. U begrijpt, dat is natuurlijk niet een natuurlijke geboorte, maar dat is een geestelijke geboorte. Dat is wat we wel noemen de wedergeboorte. En dat is ook een werk van de Heere. Een wonder van Gods almacht. De Heere gaat mensen opnieuw doen geboren worden. En dat zijn dan die buitenstaanders, die vreemdelingen, die vijanden, van hen wordt het gezegd, deze en die is al daar geboren. In Sion dus, waar ze vroeger zo tegenover stonden, waar ze vroeger van alles voor gedaan hebben om dat Sion uit te roeien. Maar nu gaat de Heere hen in Sion burgers maken, door de nieuwe geboorte, de wedergeboorte. En als zij dan tot een nieuw leven gekomen zijn, dan laat de Heere dat leven niet in het prille begin staan. Vers 5 zegt, de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. Hij gaat dat leven dat hij in die nieuwe geboorte geschonken heeft, sterken, onderhouden, krachtiger maken. Hij gaat ze bevestigen. En dan worden die geboren en bevestigde kinderen Sions ook geregistreerd, ingeschreven. Zoals dat nog de gewoonte is. Er wordt in elke plaats en elke stad een bevolkingsregister bijgehouden. En iedereen staat ingeschreven in de plaats van zijn inwoning. Zo doet ook de Heere. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken. En als de Heere hen opschrijft, om het zo te zeggen, als de Heere hun naam in dat bevolkingsregister van dit Sion inschrijft, dan zegt hij daarbij, deze is aldaar geboren. Zover over de tekst in het verband waarin de Heere deze tekst geplaatst heeft. We willen nu de woorden van het zesde vers met name overdenken en proberen te verstaan wat ermee bedoeld wordt als daar gezegd wordt dat de Heere hen zal rekenen in het opschrijven der volken, zeggende deze is aldaar geboren. Er worden dus namen van mensen ingeschreven in het bevolkingsregister van Sion. Anders gezegd, er worden dus namen ingeschreven van mensen die behoren tot het volk van God. Wie zijn dat? Dat in de eerste plaats. Welke namen staan daar in dat register? Onze tekst vertelt het ons, het zijn de namen van de geborenen. Van degene die in die Sions stad geboren zijn. En we zagen al, dat is dus wedergeboorte. En door wedergeboorte wordt een mens een kind van God. En gaat hij behoren bij het huisgezin van God. Die mensen die bij dat huisgezin des Heren behoren, die worden ingeschreven. En dan vraagt u, wat is dan die geboorte? Hoe gaat dat? Wat werkt dat? Hoe doet de Heere dat? We kunnen een natuurlijke geboorte, ik zal niet zeggen verklaren, dat is onmogelijk. Maar we kunnen hem wel beschrijven. Hoe gaat het dan in de nieuwe geboorte? Ook iets wat we niet verklaren kunnen, want daarvoor is het een wonder. Maar kunnen we het beschrijven? Kunnen we het omschrijven? Kunnen we er iets van zeggen dat verduidelijkt en dat verheldert? Ik denk dat we het misschien het beste kunnen doen met die uitdrukkingen die we in onze Dordtse leerregels vinden, waar uitvoerig over de wedergeboorte gesproken wordt. Daar wordt gesproken over het feit dat de Heere dan het verstand verlicht. Dat de Heere het hart opent en vernieuwt. Dat de Heere de wil gaat buigen. Dat de Heere de hartstochten of de genegenheden gaat regelen. Dat zijn een aantal dingen die de Heere in de wedergeboorte doet. Hij gaat het verstand verlichten. Zodat de mens nu kennis krijgt, inzicht krijgt in de dingen van Gods woord en Gods getuigenis. Ze niet alleen maar verstandelijk gaat weten, maar ze ook met het hart gaat weten. Want via het verstand laat de Heere het dan doordringen tot in het hart. En wat we met het verstand mogen onderzoeken, dat gaat de Heere door zijn geest in het geopende hart heiligen en verklaren. De Heere gaat de wil buigen. Voor die tijd was de wil op het kwade gericht. De Heere gaat dat veranderen. De Heere gaat lust tot gerechtigheid geven. De Heere gaat begeerte schenken om zijn wil te doen. Het wordt het gebed van de wedergeborene Heere. Wat wilt gij dat ik doen zal? De Heere gaat ook de hartstochten, de genegenheden van de mens gaat hij regelen. Dat was voor die tijd ontregeld, ongeregeld. Dat was door de zonde beheerst en door allerlei boze lusten en begeerten beïnvloed. Maar de Heere gaat dat hoe langer hoe meer onderwerpen aan zijn wil. En zijn heilige wet gaat de norm worden in het leven van die wedergeborenen. En dan begrijpt u wel, kom nog even terug op het tekstverband, dat die Babyloniërs of die Egyptenaars of die Tyriërs niet langer in hun vijandige houding tegenover God volharden kunnen. O nee, die vijandschap wordt ten onder gebracht. Zij worden smekelingen aan de troon der genade. Zij worden mensen die het verliezen gaan voor de Heere. Die hun wapens gaan inleveren. En die gaan buigen voor God met de vraag: Heere, wilt gij mij vernieuwen? Wilt u mij bekeren? De Heere gaat hen dat nieuwe leven schenken en dat is niet vijandig tegenover God. Nee, dat zoekt juist Gods gunst. Dat zoekt Gods gemeenschap. Dat zoekt het leven met de Heere in gemeenschap met de Heere. Die geboorte met deze aspecten die natuurlijk veel meer, veel verder te omschrijven en te tekenen zijn. Maar deze geboorte met deze aspecten ligt ten grondslag aan de registratie waar onze tekst van spreekt. Nieuwe mensen met een nieuw leven, met een nieuw hart, met een nieuw levensbeginsel. En een ander aspect wat hier ook bij genoemd moet worden en wat onze tekst ook naar voren brengt, en zeker het vijfde vers, is dat het in deze geboorte om een zeer persoonlijke zaak gaat. Wat zegt de Heer als hij ze rekent in het opschrijven der volkeren? Deze is aldaar geboren. Niet in de massa, deze zijn aldaar geboren. Nee, nee. Elke keer als de Heere een naam opschrijft, geldt het van de persoon wiens naam hij schrijft. Deze mens, deze persoon is aldaar geboren. En dat komt in het vijfde vers misschien nog iets duidelijker openbaar, waarvan gezegd wordt en van Sion zal gezegd worden, die en die is aldaar geboren. Steeds weer die enkele mens. En dat is toch waar, niet waar? Ook in de geboorte hier op aarde. Elk mens wordt afzonderlijk geboren. Zelfs een tweeling. Degenen die bij een tweeling horen, komen nog afzonderlijk ter wereld. Zo is het in de natuur. Zo is het ook in de genade. God brengt zijn volk tot nieuw leven. En ze delen allen in dat wonder van de wedergeboorte, maar ze hebben het persoonlijk leren beleven en ondervinden. En zo is het in alle dingen van het leven. De mens wordt persoonlijk geboren. En als hij gaat sterven, gaat hij ook alleen sterven. En als hij voor de rechter staat, staat hij alleen voor de rechter van hemel en aarde. En zo moet de mens ook alleen door de poort van de wedergeboorte het nieuwe leven deelachtig worden. Het moet persoonlijk gekend worden. En daarom deze geboorte is absoluut noodzakelijk. Die is door niets te vervangen. Helaas hebben vele mensen geprobeerd die geboorte te vervangen door iets anders. Er zijn er zoveel die in hun theoretische godsdienst de wedergeboorte vervangen. Vangen hebben door het verbond of door het sacrament of door nog weer wat anders. Maar die wedergeboorte is onvervangbaar. Onvervangbaar. Ook verbondskinderen moeten hem nog ontvangen. Ook al ben je van gelovige ouders, moet je nog persoonlijk wedergeboren worden. Laat de schrift ons dat niet zien. Er zijn zoveel gelovige ouders wier leven ons in de schrift getekend wordt. Maar dan weten we toch dat omdat zij gelovig zijn, hun kinderen het daarom nog niet zijn. Zij moeten, die kinderen bedoel ik, moeten persoonlijk deelgenoot gemaakt worden aan het heil des Heren. En zelfs al zou ik de allerheiligste tot mijn vader of tot mijn moeder hebben, dan ben ik daarom nog geen burger van Sion. Ik kan een kind van Abraham zijn in de verbondslijn, maar ik blijf met dat alles toch ook nog een kind van Adam. En daarom ben ik ook als verbondskind nog voor God verdoemelijk. Het is door niets te vervangen, dit werk van Gods Heilige Geest. Laat de Heere niet vatten in allerlei vormen en in allerlei uiterlijkheden. Dat blijft Hij zelf doen, naar zijn eigen soevereine welbehagen. Het blijft nodig voor ieder mens om wedergeboren te worden. Want zonder dat kunnen we het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Kunnen wij aan die wedergeboorte iets doen? Nee, niets. Want dat is Gods werk. Dat gaat trouwens onze krachten te boven. In dit opzicht kunnen we niets doen. We kunnen het ook niet tegenhouden. Als de Heere werkt, wie zal het keren? Maar we kunnen het ook niet bevorderen. We kunnen het niet zelf doen of er iets aan doen. Het blijft Gods werk. Gemeente, gaat u voelen wat het betekent? Het blijft Gods werk, wij kunnen er niets aan doen. Het is absoluut noodzakelijk. Wat nu? Daar staan we nu in onze machteloosheid tegenover een noodzakelijkheid. En als die niet plaatsvindt, gaan we verloren, blijven we verloren. Wat is er nodig? Het is nodig dat wij gaan bidden en blijven bidden totdat het gebed verhoord is. Welk gebed? Het gebed om die geest van Pinksteren, die geest die de Heer heeft toegezegd. Want die geest alleen maakt ons nieuwe mensen, burgers van Sion. Is dat in uw leven al gebeurd? Is dat in uw leven al waar geworden? Deze is al daar geboren. Hoort u daarbij? Bent u zo'n kind van Sion, wedergeboren tot een levende hoop? Ik hoop dat u de ernst van die vraag voelt. En waarom is die vraag zo ernstig? Wel, omdat de schrift ons duidelijk leert dat er verschillende zijn die niet in Sion geboren zijn. Er verschillende zijn die niet zijn ingeschreven. En daarom komt de vraag in alle ernst tot ons, zijn wij het nu wel? Ik bedoel niet ingeschreven in het kerkelijk bevolkingsregister, want daar is nog een onderscheid, zoals we straks zullen zien, tussen het kerkelijk bevolkingsregister en het bevolkingsregister zoals de Heere dat bijhoudt. Maar zijn wij in dat bevolkingsregister van Sion ingeschreven, dat door de Heere zelf wordt bijgehouden? En daarom is die vraag zo belangrijk en ernstig, omdat de Bijbel ons zegt dat er velen zijn die daar niet bij horen. Wie dan? Ik weet geen namen van personen. De schrift duidt wel de karakters aan van degenen die er niet in staan. Dat zijn in de eerste plaats degenen die in openlijke goddeloosheid leven. Dat zegt de schrift ons duidelijk: in dat nieuwe Jeruzalem zal niet inkomen iets dat gruwelijkheid doet, iets dat onrein is enzovoort. Buiten zijn de tovenaars en de afgodendienaars en de hoereerders en de dronkaards. En die de leugen lief heeft en doet alle die in openlijke zonde leven, zolang zij zich van deze zonde niet bekeren, kunnen in het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Die staan buiten, hun namen staan niet in dat register. De Heere schrijft hen niet. En een ieder die in de zonde leeft, en die weigert met die zonde te breken. En ieder die weigert in de weg der bekering tot God te gaan. En ieder die zich overgeeft aan de boze begeerte van zijn hart. Wie hij ook zij. Of hij buiten of binnen de kerk zit. Hij moet het weten. Hij is niet ingeschreven in het boek dat de Heere bijhoudt. Maar niet alleen zulke openbare zondaars, ook de geveinsden. De geveinsden. Dat zijn mensen die niet in openlijke zonde leven. Het zijn juist mensen die de schijn ophouden dat alles goed is in hun leven. Zij hebben een vorm, een uiterlijke vorm van Gods vrucht en van Gods zaligheid. Ze zijn kerkelijk meelevende mensen en in de maatschappij zijn ze fatsoenlijk en burgerlijk. Uiterlijk hebben ze alles mee. Maar het is alleen maar uiterlijkheid. Hun hart is er niet in. Hun hart is niet recht voor God. Naar de buitenkant kunnen ze meekomen. En ze kunnen anderen de indruk geven dat ze godzalige mensen zijn, zodat ze door de anderen meegerekend worden. En als wij ze moesten tellen, dan zouden we ze meetellen. Maar God is door de vorm en door het uiterlijk niet bedrogen. Hij ziet het hart. En als hij het hart aanziet, dan ziet hij dat hun hart niet recht is voor God. En dan mogen de buitenkant zijn zoals die is, maar niettemin. De Heere schrijft hen niet op. Want het gaat hem niet om lippentaal. Het gaat hem niet om uiterlijke vroomheid. Het gaat hem niet om een uiterlijk wandelen in zijn wegen. Het gaat hem om waarheid in het binnenste. En daarom staan ook de geveinsden niet in Gods boek. En verder staan er in dat boek des Heren niet de namen van mensen die wel naar de kerk komen, maar die er alleen maar zitten als hoorders. En die nooit daders van het woord zijn geworden. Hoorders, wel, dat is op zichzelf nog wel aanbevelenswaardig om een hoorder te zijn. Het is beter om een hoorder te zijn dan om een onverschillige te wezen en je oren dicht te stoppen. En onder de hoorders van het woord zijn er altijd weer die geïnteresseerd zijn, die belangstelling hebben, die soms wel geboeid zijn door wat ze horen, die er ook nog wel eens over denken en over spreken en die als het erop aankomt het niet eens graag zouden missen. Maar het blijft bij horen en het wordt nooit doen. Het gaat nooit dieper, het komt nooit in het hart. Het is nooit een zaak van beleving. Onder die hoorders zijn er die soms geboeid luisteren. Zijn er soms die geraakt worden onder de prediking. Zijn er die soms gevoelen in hun geweten dat het niet goed is in hun leven. Dat er een verandering moet plaatsvinden. Onder die hoorders zijn er die weten dat het anders moet. En die in hun geweten ook wel gevoelen dat als het zo voortgaat het voor altijd mis is. Maar die net als Felix doen. De ene zondag na de andere. De ene roepstem na de andere. Voor ditmaal ga heen. En als ik gelegen tijd zal bekomen hebben, zal ik u wederom roepen. Als het geweten spreekt, als de ziekte komt, als de beproeving er is, dan zijn er wel eens voornemens, plannen, ernstige plannen, maar het blijft erbij. Als we zulke hoorders zijn, al hebben we ook gewetensovertuigingen en al hebben we voornemens en heilige plannen, als het verder niet gaat, staan we niet genoteerd in het register dat de Heere aanlegt. Want daar gaat het niet om hoorders, maar om daders. Daders des woords. Daders vanuit dat nieuwe levensbeginsel dat de Heere door zijn geest gewerkt heeft. Wie horen er niet? Wie staan er niet in dat bevolkingsregister? Voelt u, het is ernstig om die vraag te onderkennen. Om te weten, hoor ik erbij, heb ik er een plaats, staat mijn naam daarin. Deze mensen, zoals ik ze genoemd heb, de zondaars en de geveinsden en de hoorders, ze kunnen wel in een kerkelijk register ingeschreven staan. Ze kunnen wel leden of doopleden van een zichtbare kerk op deze aarde zijn. Dat kan. Ze kunnen er tot hun dood toe instaan. Ze kunnen er tot in hoge ouderdom ingeschreven staan. Maar als ze niet meer worden dan wat ik zo pas genoemd heb, dan staan ze alleen maar in het register van de kerk op aarde. En als hun dood daar is, dan wordt er een aantekening bij hun naam gemaakt, overleden en de datum. Of hun kaart, als het een kaartsysteem is, wordt achter in de bak gezet, want ze zijn niet meer onder de levenden. Maar in het bevolkingsregister van Sion stond hun naam niet. En daarom, de Heere kent hen niet. En als zij straks voor de rechter komen, en als zij proberen op grond van dit of dat de rechter te overtuigen dat ze er wel bij hoorden, want ze hebben toch dit of dat gedaan, dan zal de rechter hen openlijk aanzeggen, ik ken u niet. En daarom opnieuw, en ik hoop dat u het voelt, vanuit deze ernst moet de vraag door ons eerlijk onder ogen gezien worden. Zijn wij daarin geschreven? En dan zegt u, ja, maar hoe kan ik dat dan weten? Ik wil u één of twee dingen noemen. En daaraan kunnen we het weten en daaraan kunnen we onszelf ook toetsen. De schrift hier in deze psalm zegt dat die mensen die in Sion geboren zijn oorspronkelijk behoorden tot een geheel andere natie. Ze behoorden bij Gods vijanden, Rahab, Egypte. En nu gaan die mensen die die nieuwe geboorten hebben ontvangen in leven wat ze vroeger waren. Ze gaan iets beseffen van wat het is om geen God te hebben. En om geen hoop te hebben. Ze gaan iets inleven van hun nood, van hun ellende. Van hun gescheiden zijn van de Heere en van zijn gemeenschap. En als ze dat gaan beseffen en daar iets van in gaan leven, dan komen ze tot deze ontdekking. Zo kan het niet langer. En dan wordt het nood in hun leven en die nood drijft hen uit tot de Heere. En ze gaan smeken en bidden en vragen en ze blijven smeken en bidden en vragen of de Heere uitkomst wil geven. Tweede, niet alleen gaan ze hun nood zien en hun ellende beleven, maar ze gaan ook iets zien van de genade en van de rijkdom van goedertierenheid die er in de Heere is. En de heerlijkheid van de dienst des Heeren. En naar die dingen trekt hun hart heen. Daar krijgen ze begeerte naar. Om daar iets van te beleven. Om het niet alleen op een afstand te aanschouwen. Maar om er ook deelgenoten van te zijn. Ze krijgen de dienst des Heeren lief. Ze krijgen het woord des Heeren lief. En ze gaan de God van het woord zoeken om hem te mogen kennen. En zo komt er een begeerte in hun leven om anders te leven. Om de zonden te vlieden, want daar zijn ze bang voor geworden. En om de Heere te vrezen en om hem lief te hebben. Dat zijn een paar dingen en ik besef alweer, dat kan verder uitgewerkt worden, maar misschien zou u dat zelf ook kunnen doen in uw overdenking van het woord des Heren. Als we deze dingen, deze twee en andere die ik niet genoemd heb in ons leven mogen kennen, dan inderdaad is er dan niet een verandering, is er dan niet een omkeer plaatsgevonden? Wie zijn het die in Sion geregistreerd staan? Wie zijn het wier namen de Heren opgeschreven heeft in het tellen der volkeren? Het zijn diegenen die arm en verslagen zijn geworden van geest en die voor het woord des Heren hebben leren beven. Het zijn diegenen die hebben leren hopen op Gods genade en wier ziel en wier hart naar God schrijft en die de toevlucht hebben leren nemen tot de voorgestelde hoop in de Heere Jezus Christus. Er zijn nog een paar dingen in onze tekst die ik even met u moet overdenken. Wie schrijft die namen eigenlijk? Door wie worden ze opgeschreven? De Heere zegt dat hij dat zelf doet. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken. Waarom doet de Heere dat zelf? Waarom laat de Heere dat niet een ander doen? Wie moet de Heere het laten doen? Zegt u maar, wie zou dat werk kunnen doen? Zou de Heere dat een van zijn vijanden laten doen? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk kan de Heere dat niet aan zijn vijanden overlaten. Want dan zouden de verkeerde namen erin staan. Moet de Heere dat dan aan een van zijn volk overlaten? Dan zouden ook ernstige vergissingen kunnen plaatsvinden. Dan zou die godvrezende moeder wellicht toch de naam van haar ongehoorzaam en ongelovig kind inschrijven, omdat ze het zo graag zou willen, dat haar kind er ook bij hoort. Maar als dat kind onvernieuwd en onveranderd blijft, dan zou, als die moeder dat in mocht schrijven, dat kind straks onvernieuwd in het hemelse Jeruzalem rondlopen. Zou dat kunnen? Voelt u wel, er is niemand aan wie de Heere dit werk kan overlaten. Want hij kent degenen die de zijnen zijn. En gelukkig doet hij dit werk zelf. Stel voor dat we afhankelijk waren van een medemens. Al was dat nog zo'n vroom medemens. Stel voor dat het afhankelijk was van de goedgunstigheid van iemand. Dan zouden we geen enkele zekerheid hebben dat het waar was wat er in dat boek stond. Maar nu de Heere het zelf doet, nu zijn vergissingen uitgesloten, als daar nu een naam in staat, dan zal ook zeker de drager van die naam straks in het hemelse Jeruzalem ontvangen worden. Als de Heere schrijft, dan zal dat onherroepelijk blijven. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Hij alleen kan het doen, omdat hij alleen weet wat in de mens is. Hij alleen mag het doen, want hij heeft de zaligheid in Christus voor zijn kerk verworven en gekocht. En daarom, hij houdt dit aan zichzelf. Hij schrijft. En waarom schrijft hij dan? Hij schrijft omdat zij waarde voor hem hebben. En hij heeft er een vreugde in als hij de namen van degene die hij lief gehad heeft mag noteren en kan opschrijven in het tellen der volkeren. Hij schrijft in de tweede plaats om op die manier alle bestrijding van Satan teniet te doen. Want als zij straks toch nog weer, nadat ze wedergeboren zijn, ontrouw werden, en als Satan ze dan net zo goed als in de tijd in het leven van Petrus voor zich opeist, dan verwijst de Heere naar wat hij geschreven heeft, en wat er nooit meer uit kan. En wat nooit meer ongedaan kan worden. En dan is dat boek waar de Heere de burgers van Sion heeft ingeschreven het garantiebewijs dat ze nooit meer een prooi van de vorst der duisternis zullen worden. Waarom schrijft hij ze? Opdat zij in hun leven ook vastigheid zouden krijgen. Ze worden geboren, ze worden bevestigd, maar dan klimt het nog op. Dan worden ze ook geschreven. De Heere doet ze geboren worden. De Heere onderhoudt en sterkt het leven. Maar de Heere gaat ze ook zekerheid geven. En die zekerheid ligt in het ingeschreven worden. Want nu ligt het bij hem vast. Het lag al vast toen de Heere in de stilte der eeuwigheid het boek des levens schreef. Daar staan hun namen ook in. De namen van de uitverkorenen, voor de grondlegging der wereld opgeschreven. Nu ligt het opnieuw vast in het boek dat de Heere bijhoudt als iemand wedergeboren wordt. En het is wonderlijk, in die beide registers staan dezelfde namen. In het register van het boek des levens dat God van eeuwigheid heeft geschreven, en in dit boek waar onze tekst van spreekt, Er staan dezelfde namen. Want degene die hij van eeuwigheid gekend heeft, die brengt hij in de tijd ook toe. En die doet hij de naam van Sions kinderen dragen. En zo geeft de Heere, als het geloof daarop zien mag, vastigheid, zekerheid in het leven van zijn kinderen. Gemeente, nogmaals de vraag, weet u wat het is om ingeschreven te zijn? Als we erbij mogen horen, dan horen we bij dat volk, dat het volk des Heren is. En dat mag hier op aarde verguist en veracht worden. Daar heeft Paulus iets over te zeggen in de eerste Korinthebrief, aller afschrapsel, zo noemt hij het. Dat volk des Heren, dat mag een volk zijn dat hier op aarde niet in tel is, dat vervolgd wordt en verdrukt en gehaat. Maar er is in het gans heelal geen volk dat zo wel gelukzalig is als dit volk. Want dit volk heeft God tot zijn Heren, Christus tot zijn zaligmaker en de Heilige Geest woont in het hart. Dit is het volk dat de drie enige God tot zijn deel heeft. Daarom is dit het volk dat in leven en in sterven, in nood en dood, op die drie enige God mag hopen. Dit is een volk dat arm is in zichzelf, doch gij, zegt de Heere, zijt rijk. Dit is het volk waarvan de apostel Paulus zegt, alles is uwe. En gij zijt van Christus. En Christus is Gods. Dit is het volk dat hier op aarde menigmaal door de diepten heen moet. Door de diepte van beproeving en benauwing. Dat aangevochten wordt door Satan. Dat belaagd wordt door de trawanten van Satan. Maar het is een volk waarvan de namen niet alleen maar geschreven staan in dat boek. Maar waarvan de namen geschreven staan op de handpalmen van de Heere. Uw muren zijn steeds voor mij. Het is het volk dat de Heere beschermt met zijn almacht. Het is het volk dat de Heere eeuwig tot zich nemen zal in heerlijkheid. Het is het volk dat hier op aarde Sions burgers genoemd wordt, maar in de hemel mag wonen bij de Heere in dat nieuwe Jeruzalem. Het is het volk dat de grootste rijkdommen en schatten en heerlijkheden heeft toegezegd, gekregen. En de Heere zal al zijn beloften in hun leven vervullen. Hoort u er niet bij? Zie dan van de Heere genade te ontvangen, om dat heil deelgenoten te worden. Om deel te ontvangen aan dat heil dat hij schenkt. Er is geen grotere rijkdom. Er is geen rijkere zegen dan juist een kind van God te zijn. Mocht u erbij horen, is dat in uw leven ook als resultaat van het werk van Gods geest geopenbaard. Dank die drie enige God voor onverdiende zegening en leer leven waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt. Amen. We zingen Psalm 87 en daarvan het vierde vers, 87 vers 4. Mag ik jullie verzoeken op te staan? Maarten en Jacqueline, vandaag doen jullie belijdenis in het openbaar, zodat de gemeente het hoort en er getuige van is, maar zodat in de eerste plaats natuurlijk de Heere zelf daar de getuige van is. Vandaag is de dag waarop jullie als belijdende leden mogen toetreden tot de gemeente en als zodanig ook zult worden ingeschreven in het ledenregister van de kerk hier op aarde. Van dooplid word je vandaag belijdend lid. En in dat opzicht verandert er wel wat, en toch ook weer niet zoveel, althans uiterlijk, want zoals je tot nog toe naar Gods huis gegaan bent, zo wordt je verwacht dat ook in de toekomst te doen. In dat opzicht verandert er niet zoveel, en toch er verandert heel wat. Want je neemt, zoals dat wel gezegd wordt, je doop voor je eigen rekening. Je gaat je eigen verantwoordelijkheid die God je al gegeven heeft meer en meer beseffen en ook dienovereenkomstig leven. Dat is de consequentie van je belijdenis. Je wordt, zei ik, ingeschreven als belijdende leden in het ledenregister van de kerk hier op aarde. En dat is een voorrecht om daarbij te mogen horen. Als je dat vergelijkt bij de velen, bij de massa's die vandaag met God en met zijn dienst breken en die terugkeren of terugvallen in een modern heidendom en weer opnieuw Babel en Rahab en Tyrië worden. Mensen die van God vervreemden en van zijn woord vervreemden en die het evangelie niet meer horen en die voor hun nageslacht het evangelie niet meer kennen en dat ook niet meer door kunnen geven. Als je het daarmee vergelijkt, dan is het een voorrecht om bij de kerk te horen en onder de bearbeiding van de kerk te verkeren. En om de middelen die de Heere aan de kerk heeft gegeven te mogen gebruiken. Het is een voorrecht, maar zoals we gezien hebben, het is niet beslissend. Het is niet het ene nodige. Het ene nodige, dat is dat jullie namen ook in de hemel geregistreerd staan. En dat de Heere dat van jullie, zowel als van een ieder onzer, kan zeggen. Deze en die is aldaar geboren. En dat wordt vandaag niet door ons geregistreerd. Daar hebben wij, zo heb ik al gezegd, geen macht over. Dat houdt de Heere aan zichzelf. Dat is ten diepste ook een geheim tussen de Heere en de ziel. Daar gaan we wel over spreken. Dat komt ook wel openbaar als dat zo is. Maar in de eerste plaats is dat een geheim tussen de Heere en de ziel. Ik hoop van harte en ik wens het je van harte toe, dat dit voor jullie het eerste en het belangrijkste mag worden. Dat je niet en nooit tevreden mocht zijn met je lidmaatschap van de kerk, maar dat je steeds weer opnieuw van de Heere genade zult zoeken om die drie dingen te ontvangen. Geboren in Sion, bevestigd door de Heere, en dan ook te mogen weten, mijn naam staat ingeschreven en dat geeft zekerheid en vastheid in mijn leven. God geven dat je zo mocht leven. Dan moet je steeds weer opnieuw belijdenis doen. Steeds weer opnieuw schuldbelijdenis. Steeds weer opnieuw geloofsbelijdenis. Dan is je leven een leven van in de schuld komen en steeds weer opnieuw om genade bidden. Dan is je leven een strijd, een worsteling. Dan is je leven een leven van afhankelijkheid. God geven dat aan jullie beiden. Tot eer van zijn naam. En tot zaligheid van je ziel. Ik stel nu de vragen. Verklaart en erkent gij dat gij de leer onzer kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer die overeenkomt met de Heilige Schrift? Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade, Godzalig eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren, en belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, terwijl God verhoede dat gij in leer of leven u mocht te buiten gaan. Wat is daarop uw antwoord, Maarten Kater? Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. En Jacqueline Hartman. Want gij hebt leidzaamheid van noden, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Gemeente, wij willen samen met elkaar deze nieuwe beleidende leden staande toezingen, het derde van 134. God zeer en zegen op u dan, zijn gunst uit Sion u bestraal. Zullen wij samen danken en bidden. O Heere, wij mogen aan het einde van deze dienst, waarin we uw woord hebben mogen beluisteren, nog samen tot u komen. En Heere, tot wie anders zouden wij gaan? Gij zijt die God die Sion bouwt. Gij zijt die God die Israëls verdrevenen vergadert. Maar gij zijt het ook die Rahab en Babel en heidenen toebrengt. En die zondaren bekeert en die gevallen Adams kinderen zalig maakt. Gij zijt het die hen doet wederom geboren worden. Gij zijt het die hen bevestigt. Gij zijt het die hen telt in het opschrijven der volkeren. Heren, tot wie zouden we dan anders heen gaan? Van u zijn we afhankelijk in alle dingen. O God, bind dat op ons hart. En geef ons dat te verstaan, opdat wij zelf ook persoonlijk die weg mogen gaan tot u. De weg van smeking en gebed, de weg van worsteling en van vragen, de weg van bekering en geloof. Heere, geef dat wij die weg in ons leven mogen kennen, door het werk van uw Heilige Geest. En wilt gij zo ook het woord dat we gehoord hebben nog vruchtbaar stellen in ons leven. Heere, gij hebt ons vanmorgen doen zien dat er burgers van Sion zijn, maar dat er ook zijn die daar niet bij horen. Als we er niet bij horen, Heere, wilt gij dan nog dat wonder doen? Dat wonder van genade en van almacht. En als door genade we erbij mogen horen, Heere, wilt gij dan zelf bevestigen en schragen? En wilt gij uw genade rijker verheerlijken nog? Ja, wilt gij uw volk doen verstaan dat het uw werk alleen is, van begin tot eind, waardoor zij getrokken worden en straks volkomen zalig worden? Heren, wij bidden in bijzonder ook voor deze twee jonge belijdende leden die vanmorgen hun ja-woord hebben gegeven, een woord dat zij heden gesproken hebben en dat voor uw aangezicht ook bekend is, een woord waar gij hen nooit meer van ontslaat, want dit woord dat hebben ze nu uitgesproken, maar dat is een woord voor hun leven, zoals het in het leven van allen die belijdenis deden, een woord is, Heere, dat meegaat tot aan het einde toe, tot voor uw rechterstoel zelfs. Gij ontslaat nooit iemand die dat woord heeft gesproken. Heren, wij bidden van u, laat dat wegen. Laat die ernst ervan gevoeld worden. En geef hen vandaag en alle dagen van hun leven te beseffen. Heren, wat hebben we nodig? Uw genade. Wat hebben we nodig? Uw geest. Wat hebben we nodig? Dat gij in ons woont en dat gij ons leidt. Dat gij ons regeert. Aan onszelf overgelaten zijn we verloren. Gaan we altijd weer bij u de Heere vandaan. Zijn we woordbrekers. Zijn we mensen die wel beleiden maar niet beleven. Maar Heere, alleen door uw geest krijgt mijn ziel verstand van God en goddelijke zaken. En leren we ook wandelen in het pad van uw inzettingen. Heere, schenk hen zo enerzijds diepe afhankelijkheid van u en gebed tot u de God des levens. En anderzijds geef hen ook te ervaren, Heere, dat gij hen in de gemeenschap van de kerk, ook van de zichtbare kerk, wilt zegenen door uw woord en door uw geest. Doe het zo, hen aan niets ontbreken. Leid hen in uw vrezen en vergeef ons, Heere, al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 135 en daarvan het 12e vers. 135 vers 12. Als een in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.